Goedemorgen allemaal. Fijn om hier in uw midden te zijn. Voordat ik met u het woord ga openen, even kort mezelf even introduceren. Mijn naam is Wietse van de Hoek. Ik ben voorganger van de Baptistengemeente in Arnhem, Arnhem-Zuid. En de raad van de gemeente laat u ook hartelijk groeten. En ook als broers en zussen in Jezus Christus, onze Heer. Ik ben getrouwd met Betty. We hebben laatst een kleine gekregen, onze Anne, een paar weken oud. Die was vannacht zo ontspoken dat ze helaas niet mee kon komen. Maar fijn in ieder geval om hier in uw midden te zijn, om zo het woord met u te openen. En ik wil vanmorgen twee gedeelten uit de Bijbel met u lezen. Als eerste Psalm 23 en ten tweede een gedeelte uit Markus 6. Ik begin met Psalm 23. Een hele bekende psalm met de prachtige woorden van David. Een psalm van David staat erboven. Psalm 23. De Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel, hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van zijn naam. Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zal geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen. Al de dagen van mijn leven, ik zal in het huis van de Heere blijven. Tot in lengte vandaar. Dan gaan we naar Markus 6. En daar lees ik vanaf vers 30 tot en met 56. Dat is een behoorlijk stuk. Ik zal me in de prediking met name concentreren op het gedeelte van vers 45 tot en met 56. Maar ik wil eigenlijk toch ook, om het een en ander duidelijk te maken, het hele gedeelte lezen waar het hier om draait. Dus ik begin bij vers 30 in Markus 6. En de apostelen kwamen weer samen bij Jezus en berichtten hem alles wat zij gedaan en wat zij onderwezen hadden. En hij zei tegen hen: komt u zelf mee naar een eenzame plaats, alleen, en rust wat uit. Want er waren er velen die kwamen en die gingen, en ze hadden zelfs geen gelegenheid om te eten. En zij vertrokken in een schip naar een eenzame plaats, alleen. En de menigte zagen hen weggaan, en velen herkenden hem, en gingen uit alle steden gezamenlijk te voet daar naartoe. En ze kwamen er voor hen aan, en gingen samen naar hem toe. En toen Jezus uit het schip ging, zag hij een grote menigte en was innerlijk met ontferming bewogen over hen. Want zij waren als schapen die geen herder hebben en hij begon hun veel dingen te onderwijzen. En toen het al laat geworden was, kwamen zijn discipelen naar hem toe en zeiden: deze plaats is eenzaam en het is al laat. Stuur hen weg, opdat zij naar de omliggende gehuchten en dorpen kunnen gaan en broden voor zichzelf kopen, want ze hebben niets te eten. Maar hij antwoordde hun en zei: geeft u hen te eten. En ze zeiden tegen hem: moeten wij voor 200 penningen brood gaan kopen en hun te eten geven? En hij zei tegen hen: hoeveel broden hebt u? Ga eens kijken. En toen ze te weten gekomen waren, zeiden zij: 5 en 2 vissen. En hij droeg hun op om allen in groepen te laten gaan zitten in het groene gras. En zij gingen zitten in groepen van 100 en van 50. En toen hij de 5 broden en de 2 vissen genomen had, keek hij op naar de hemel, zegende en brak de broden en gaf ze aan de discipelen, opdat zij die aan hun zouden voorzetten. En de 2 vissen verdeelde hij onder allen. En zij raapten en zij aten allen en werden verzadigd. En zij raapten 12 manden vol met stukken brood op en wat er over was van de vissen. En die de broden gegeten hadden, waren ongeveer 5000 mannen. En meteen dwong hij zijn discipelen in het schip te gaan en vooruit te varen naar de overkant, naar Bethsaida, terwijl hij zelf de menigte weg zou sturen. En toen hij afscheid van hen genomen had, ging hij naar de berg om te bidden. En toen het avond was geworden, was het schip midden op de zee En hij zelf was alleen op het land. En hij zag dat zij veel moeite moesten doen om het schip vooruit te krijgen, want ze hadden de wind tegen. En omstreeks de vierde nachtwaken kwam hij, lopend op de zee, naar hen toe en wilde hen voorbij gaan. En toen zij hem zagen lopen op de zee, dachten zij dat het een spook was en schreeuwden luid. Want allen zagen hem en raakten in verwarring. En meteen sprak hij met hen en zei tegen hen: heb goede moed, ik ben het, wees niet bevreesd. En hij klom bij hen in het schip en de wind ging liggen. En ze waren innerlijk volkomen buiten zichzelf en zij verwonderden zich. Want ze hadden bij het wonder van de broden niets begrepen, omdat hun hart verhard was. En toen zij overgevaren waren, kwamen zij in het land Genesaret en legden daar aan. En toen zij uit het schip gegaan waren, herkende men hem meteen. En men liep heel die streek door en begon op lichtmatten hen die er slecht aan toe waren met zich mee te dragen naar de plaats waarvan ze hoorden dat hij daar was. En waar hij ook kwam, in dorpen of steden of in gehuchten, daar legden ze de zieken op de markten en smeekten hem of zij, al was het maar de zoom van zijn bovenkleed, mochten aanraken. En allen die hem aanraakten, werden gezond. Tot zover het woord van God. Je zou het maar geweest zijn, de afgelopen week. Die persoon die boodschap ging doen in een Joodse supermarkt in Parijs. Je zou het maar geweest zijn dat je die ene morgen naar de drukkerij ging. Niets vermoedend. Je zou maar de man of de vrouw zijn van een van de slachtoffers van de terreurdaden in Parijs. Syrië, Nigeria, en vul maar in. U zult het ongetwijfeld beleefd hebben de afgelopen week, gezien, gehoord, alles wat er gebeurd is, en de spanning in de samenleving die groeit. En ik hoor de mensen van de week zeggen: waar kan ik nou nog heen? Als ik boodschappen ga doen, ben ik dan al niet meer veilig? Het is nu al in Parijs, niet meer ver weg in Syrië. Als ik op de markt loop, hoor ik iemand zeggen van de week, dan kijk ik om mij heen. En als ik iemand zie die er anders uitziet dan wij, dan krijg ik negatieve gedachten. Spanning, angst, wantrouwen in onze samenleving. Angst en verderf. Mensen met een mening worden afgeslacht. En je moet om je heen kijken. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, deze situatie die ik nu beschrijf, die tillen we even op en die verplaatsen 2000 jaar terug naar een andere situatie waarin iets gebeurt waar mensen om hun mening zijn afgeslacht. Namelijk Johannes de Doper. Voor het verhaal wat we uit Markus 6 hebben gelezen, lezen we namelijk vanaf vers 14 over de dood van Johannes de Doper. Johannes de Doper had veel volgelingen gekregen. Hij was een man die verkondigde de komst van de Heer en de grote daden die zouden gaan komen. Er was één man die dat niet aanstond. Koning Herodes. En hij was boos. Hij was zo boos en egoïstisch. Hij was bang dat deze Johannes de Doper meer mensen achter zich aan zou krijgen dan hij. En als zijn dochter dan als het ware om een soort verjaardagscadeautje vraagt, dan is het hoofd van Johannes de Doper. En je maakt mij niet wijs dat in de maatschappij van toen dat niet een enorme spanning heeft teweeggebracht. Dat zo'n politiek belangrijk figuur ook als Johannes de Doper, in ieder geval aanzien bij de mensen, dat dat niet een consequentie heeft gehad voor de spanning in die tijd. En in vers 30 begint het als het ware dat en de apostelen kwamen weer samen bij Jezus en berichten hem alles wat zij gedaan en wat zij onderwezen hadden. Het waren het vissen voor de apostelen, die namelijk de discipelen die Johannes de Doper hadden begraven. Dat lezen we namelijk ook in vers 29. En dan komen ze aan bij Jezus. Ze vertellen alles wat er gebeurd is, wat ze mee hebben gemaakt. De genezingen, de verhalen. En dan lijkt het bijna alsof Jezus niks doet. Alsof hij niks zegt. alsof het maar de normaalste zaak van de wereld is dat zijn neef door zulk bruut geweld om het leven komt, dan lijkt het alsof het stil blijft. Alsof we doorgaan met waar we altijd mee bezig waren. Alsof Jezus alleen maar één doel heeft en voor de rest niet meer kijkt wat er om hem heen gebeurt. Hij zegt, kom mee. Kom mee naar een eenzame plek en rust wat uit, alleen. Want er waren velen die kwamen en die gingen. Het was een drukte van je welzijn. Het lijkt alsof Jezus nu zegt, nou ja, rust dan maar even uit en daarna gaan we weer verder. Maar dit vers duidt al aan hoe de spanningen liggen in het stukje daar. Mensen die zich opdringen naar Jezus. En die niets willen dan zoeken naar veiligheid, naar rust, naar vertrouwen. Naar een goede leider. Naar iemand die ze echt kan leiden. En je ziet als het ware de druk op Jezus en de discipelen, dat ze bijna geen tijd hebben om te eten, om te rusten. Je wordt opgevoerd. En lijkt Jezus nou echt niks te doen, dat Johannes de Doper er niets meer is? Dan gaan ze naar een schip, ze varen naar de overkant, en aan de overkant staat er weer een menigte klaar. En Marcus beschrijft hier de enorme honger naar God, naar het woord, naar de levende, naar de leider van Israël, naar de Messias van Israël. En dan zien we eigenlijk twee verhalen. In de Bijbel wordt dat dan nog door een soort pericoop gescheiden, met een kopje erboven, namelijk de wonderbare spijziging, en Jezus loopt op de zee. De grondtekst is het één verhaal. Deze twee verhalen horen bij elkaar. En als je het eerste moment dat zou horen, zou je denken, de wonderbare spijziging en het lopen op de zee, hoort dat bij elkaar? En vanmorgen wil ik u delen, als het ware in het verhaal van Marcus, waarom hij dit wil laten zien. En het prachtige evangelie wat doorklinkt door deze woorden. En ik ga als eerste een stukje door de wonderbare spijziging heen. Dan ga ik iets sneller. Ik ga met name het accent leggen op het tweede deel. Namelijk vanaf vers 45. Jezus loopt op de zee. Zoals ik net al zei, lijkt het alsof Jezus niet reageert op de dood van Johannes de Doper. Ik zeg u, dit verhaal is de reactie op de dood van Johannes de Doper. Wel nu, we zien dat Herodes deze bijna terroristische daad heeft verricht. De discipelen die bij Jezus komen. En wat we hier zien gebeuren, is dat Jezus de menigte ziet. De spanning zal misschien voelbaar geweest zijn. Ik denk zelfs bij grote bijeenkomsten dat er misschien ook wel soldaten van Herodes hebben staan kijken. Van, hé, is dit niet de volgende? Deze man krijgt net als Johannes de Doper ook veel mensen achter zich aan. Misschien op de heuvels hebben de soldaten klaargestaan. Het zou kunnen. Het staat er niet, maar het zou kunnen. En dan zegt Jezus, toen hij het uit het schip uitging, dan zag hij de grote menigte. En dan staat er, en hij was met innerlijke ontferming bewogen over hen. Want zij waren als schapen die geen herder hebben. En hij begon hun veel dingen te onderwijzen, zegt vers 34. Schapen zonder herder. Herodes laat het afweten. Hij was niet een herder van Israël. Hij was een despoot. En zijn vader had al meerdere kinderen laten ombrengen uit angst dat ze hem van de troon zouden stoten. Herodes was alleen maar bezig met zichzelf, met macht en meer en nog meer. En Jezus ziet hier een menigte die onder het juk van Romeinen en allerlei andere groeperingen zucht naar een goede herder. Iemand die het volk echt kan gaan leiden. En Jezus ziet het en is met innerlijke ontferming over dat gegeven, is hij bewogen. En dan gaat het gebeuren. Dan zien we op een gegeven moment dat Jezus gaat laten zien, ik ben de goede herder. En in het hele stuk tot het eind tot vers 56 zien we geheel Psalm 23 tot vervulling komen. En dat begint dus al met deze tekst uit vers 34. Zij waren als schapen die geen herder hebben. En deze Jezus is met innerlijke ontferming bewogen. Hij is de goede herder. Een herder voor schapen zonder herder. En uiteindelijk dan zijn die mensen daar, hij onderwijst ze. En uiteindelijk zien we vers 37 dat er een probleem ontstaat, er is geen eten. En de discipelen zeggen, moeten wij dan voor 200 penningen brood gaan kopen en hem te eten geven? Dan wordt er gevraagd, hoeveel broden zijn er eens? En dan zien we het. Vers 39. En hij droeg hen op om allen in groepen te laten gaan zitten in het groene gras. Groen gras. Marcus zegt niet zomaar dat. Hij zegt niet laat ze zitten, geef ze te eten. Laat ze gegroepeerd zitten in het groene gras. En je hoort Psalm 23 en hij leidt ons naar grazige weiden. Die grazige weiden komen hier aan de orde. Dat accent op het groene gras, bijna zou je denken, gras is altijd groen, maar dat is in Israël niet waar. Het is vaak nog gelig of verdord soms in bepaalde tijden. Maar het groene gras geeft de frisheid en de veelheid en de gezondheid. En daar moeten zij in groepen gaan zitten. En uiteindelijk, dan zie je op een gegeven moment ook, dat Jezus de groepen neerzet. In groepen van 100 en van 50. En toen hij de 5 broden en de vissen genomen had, keek hij op naar de hemel, zegende en brak de broden en gaf ze aan de discipelen. Hij maakt hier de dis gereed. Voor de ogen van mijn vijanden. Terwijl misschien de soldaten op de achtergrond hadden gekeken en gezien wat daar gebeurde. De spanning politiek voelbaar was in de hele maatschappij. Van wat nu? Johannes is er niet meer. Gaat hetzelfde met Jezus overkomen? En Jezus richt hier een maaltijd aan tegenover hen die ons benauwen. Tegenover de strijders van het kwaad. En Jezus richt ook in onze levens een maaltijd aan tegenover, misschien voor het oog van Satan. Niet kracht en geweld van de politieke macht, maar het breken van het brood. En het vermeerderen door de kracht van het kruis. Daar valt het kwaad bij in het niet. En zo zien we dat er opgeraapt wordt in vers 43. Eerst wordt gegeten en er werd er verzadigd. Men had genoeg. Er was voldoende. En ze raapten 12 manden vol met stukken brood op en wat over was van de vissen. En die de broden gegeten hadden, waren ongeveer 5000 mannen. Mijn beker vloeit over. Er is zoveel dat er genoeg is, dat er over is voor iedereen. Mijn beker vloeit over. Heren, bij u is genoeg. Bij u zitten, naar u luisteren, u als goede herder erkennen. Is geleid worden naar de groene grazige weiden. Mogen eten voor het aanzien van hen die ons benauwen. En er is overvloed, mijn beker vloeit over. Dit heeft dus als een stuk context. En dan lijkt het verhaal hier te stoppen. Maar helemaal niet. Het gaat door. Maar dan niet meer met een grote menigte. Maar met een groepje intimi, zijn discipelen. Want er staat namelijk in vers 43, en meteen. Er staat niet opeens een nieuwe plaats, een nieuwe tijdsaanduiding. En meteen dwong hij zijn discipelen in het schip te gaan en vooruit te varen naar de overkant naar Bethsaida. Terwijl hij zelf de menigte zou wegsturen. Dat is opvallend. Meestal zijn het de discipelen die de menigte naar huis moeten sturen. En nu is hij het zelf. Hij blijft achter en zegt, jullie gaan in het schip. En ze varen dan naar Bethsaida. De vraag is waarom? Dat is niet zo heel moeilijk. Want in Johannes Evangelie, dan zien we dat de meeste van de leerlingen daar vandaan komen. Het is onder andere Andreas. Het is ook Petrus. Het zijn andere mensen die zien, op een gegeven moment Filippus, komen allemaal uit Bethsaida. Het lijkt alsof ze naar huis gaan. Krijgen ze de rust niet van het rondtrekken, dan lijkt het of Jezus, ga dan maar naar huis. Ga daar maar uit, ga maar naar mama toe. Misschien zou je bijna denken, ga maar naar mama toe. En het gebeurt. Maar het verhaal gaat hier verder. Het is niet hier Jezus die ons leidt naar de grazige weide. Het is ook Jezus die ons gaat leiden naar de stille wateren. En ook hier zien we op Psalm 23 verder gaan. En daarom stopt het gedeelte niet, dan gaat het door. En Jezus neemt afscheid, vers 46, van hen. En hij ging naar de berg om te bidden. De berg om contact te hebben met God de Vader. De berg, we weten niet welke, waar hij bij God zal zijn. En de mensen, zijn leerlingen, verplaatsen zich namelijk naar het meer, naar de zee, zoals het genoemd wordt. Jezus is in gebed met de Vader. En de leerlingen stappen in de boot en gaan varen. En we zien dan in vers 47, en toen het avond was geworden, was het schip midden op de zee en hij zelf was alleen op het land. Dit vers is net zo'n detail als dat groene gras. Marcus is heel kort in zijn evangelie, heeft maar 13 hoofdstukken. Dan denk ik, Marcus, je hebt al zo weinig te zeggen in dit geval, ja, qua lengte. Waarom ga je hier zo'n detail maken? Waarom ga je nog een keer bevestigen dat hier het avond was geworden, een detail? Het schip was niet op zee, nee, het was midden op zee. En Jezus was niet, had hij al gezegd dat hij op die berg was, nee, en hij was alleen op het land. Maar dit verhaal is meer dan een beschrijving van een avontuurtje op zee. Hier zien we de hele heilsgeschiedenis binnenkomen voor hen die geloven, die mee willen gaan. En hier in dit vers zien we een bevestiging van de menselijke staat naar voren komen. Jezus is op het land en de mensheid dobbert in zijn bootje midden op de zee. En de zee in de Bijbel is dood, is gevaar, is onzekerheid voor alles wat kan gebeuren, van stormen, van harde wind, van vastzitten, noem maar op. Op de grote zee zelfs piraterij. En in een grote storm kon je omkomen. Je kon verdrinken. Er kon van alles gebeuren. En hier zien we de menselijke staat. Jezus is op het land. Die is bij de Vader in gebed. En de mensheid is midden op de zee. En zo zien we hier als het ware een situatie geschetst worden die alleen maar ernstiger gaat worden. Want dan gaan we naar vers 48. En hij zag dat zij veel moeite moesten doen om het schip vooruit te krijgen. Want zij hadden de wind tegen. En omstreeks de vierde nachtwaken kwam hij lopend op de zee naar hen toe en wilde hen voorbij gaan. Jezus zag. Bijzonder, hij was midden op de berg. Hij is op het land, de mensen zijn midden in de zee en Jezus ziet. Dat is bijzonder. Dat geeft opnieuw in het heilsplan van God iets aan van Jezus ziet. Terwijl hij pleit bij de Vader, terwijl hij weet, hij ziet. Wat bijzonder. Want wat hij ziet, is ons ploeteren van de mensheid. Midden op de zee des doods. Ons ploeteren. De tegenwind die we te verduren krijgen, waardoor we geen stap verder komen. In paniek zullen raken. En het is al de vierde nachtwaken. Namelijk het eind van de nacht. Je bent moe. En dan praten we over tussen 3 en 6 morgens. En vanuit gaat dat we om 6:00 zijn begonnen en tot 6:00 zouden doorgaan. Het laatste stukje. Je kan niet meer. Het lijkt bijna niet meer plaats te vinden. De verwachting, de hoop lijkt bijna weg te gaan. Het schip was moeilijk vooruit te krijgen. De menselijke toestand wordt hier meer dan ooit duidelijk gemaakt. De zee als beeld van de dood. Ja, wij kennen dat misschien niet. Als we wandelen op het strand, Als jullie kinderen een voetbal bij je hebben en lekker kunnen poedelen aan de rand. Maar in die tijd was de zee gevaarlijk. Denk eens aan de Urker-visser-cultuur. Die liederen ook hebben, die daarover zingen. Over ruwe stormen mogen woeden. Maar ook over scheepken onder Jezus woeden. Of andere liederen. En je ziet ook in de oude verhalen van de Urker-visser-cultuur wat het is om spanning te hebben. En je moest stil worden als de dominee voorbij kwam in de straat. Niet omdat hij de dominee was. Want het vaak het stil werd omdat de dominee kwam vertellen dat iemand het niet had gered op zee. En dan werd je stil en dan keek je. Waar gaat hij naar binnen? Wie krijgt het slechte nieuws? Daarom wordt het stil als de dominee voorbij komt. Maar het land is de vastigheid. Is vaste grond onder je voeten. Is een plek van opbrengst, van toekomst, van vestiging en hoop. En hier midden op de zee kost het moeite om vooruit te komen. En dat zegt iets over ons, waar wij zitten, vanuit onszelf. De menselijke staat, die tot de vierde nacht waken aan het ploeteren is. Die van zichzelf misschien ook wel zo vast zit. En wij kunnen het wel, wij redden het wel. Laten we nog een keer de vlaggen hijsen, laten we samen gaan peddelen. Maar de tegenwind wordt sterker. Het wordt groter en harder. En misschien merk je het in je eigen leven. Dat je misschien heel lang voor je uit blijft stellen. Om uiteindelijk ook tot geloof te komen. Om een stap tot Jezus te zetten. Uiteindelijk zien we de keuze te maken die we later ook in dit gedeelte zien om Jezus aan boord te laten. Wat een moeite het soms kost. Om het schip van de mensheid vooruit te krijgen. En ook als we om ons heen kijken. Kijk eens waar het schip van de mensheid op dit moment is. Na 7000, 8000 jaar beschaving misschien. Met 2000 jaar christendom, helaas, misschien ook wel. Waar zijn we het land? En drijft de heilsgeschiedenis ons ook niet richting de vierde nachtwaken? Dat de komst van Jezus dichterbij komt. En ons drijft tot, misschien tot wanhoop. Maar misschien ook wel tot hoop. En hier zien we ook dat de mensheid, ondanks haar tegenstand, niet vooruit zal komen. Het beeld van de vierde nachtwaken zou je misschien in het Oude Testament ook vaker terugzien in het boek Daniel bijvoorbeeld. Waar gesproken wordt op de 3,5 jaar. En ook in de Openbaring zie je dat terugkomen. Ook een tijd van het lijkt niet te gaan gebeuren, maar toch. En dat gebeurt. En omstreeks het vierde nachtwaken. Dus na lang strijden, na lang wachten. Kwam hij, lopend op de zee, naar hen toe en wilde hen voorbij gaan. Komende uit de hemel van de berg, heeft hij gezien, loopt op het water, komt naar hen toe en gaat voorbij. En beste mensen, een Joodse hoorder in de tijd had al gedacht, dit herken ik. Want meerdere momenten in de Torah zien we dat Jezus, niet Jezus, maar God voorbij gaat. Denk aan Exodus 12. Waar de engel des doods voorbij zal gaan wanneer de post met het bloed van het lam is ingesmeerd. Ik zal voorbij gaan. Er staat iets nieuws te gebeuren. Er gaat iets plaatsvinden, mensen. Let op, ik trek voorbij en dan gebeurt er iets. We zien het in Exodus 33, ik pak het er even bij. In Exodus 33, iets verder, dan is het Israëls geroepen en dan is het bij Mozes. Exodus 33, vers 19. Prachtig gedeelte. Wat staat er te gebeuren? De vernieuwing van de belofte. De vernieuwing van het verbond. En vooraf zien we in Exodus 33 vers 19. Dan staat er. Maar hij zei, ik zal al mijn goedheid aan u voorbij laten komen. En in uw aanwezigheid zal ik de naam van de Heere uitroepen. En als Jezus ook hier voorbij gaat en uiteindelijk wel instapt. Zegt hij voordat hij instapt. Wees niet bevreesd. Ik ben. Ik ben. De naam van God wordt ook hier in het Nieuwe Testament over de discipelen uitgegoten. Ik ben er. En zoals hier voor de nieuwe verbondssluiting, zien we dat God voorbij trekt. En zijn naam bekend maakt. Zal ik de naam van de Heer uitroepen, maar ik zal genadig zijn voor wie ik genadig zal zijn. En ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontfermen zal. Het voorbijgaan van Jezus is een herkenning uit het Oude Testament. Ja, de Heer trekt voorbij. Maar we kunnen hem niet naderen. Dat zien we gelijk in Exodus 33 gebeuren. We kunnen hem niet naderen, want God is niet te zien van aangezicht tot aangezicht. En er wordt als het ware een gordijn van zonde en ellende der mensheid tussen God en mens ingezet. Van waar ook Mozes moet komen. Dat de tafelen komen. Het tabernakel ingericht moet worden. Maar hier gaat het anders. Want er staat, hij wilde hen voorbij gaan. En de eerste reactie van de mens, als God voorbij trekt, is afstand. Het volk gaat niet mee de berg op. Dat ze bang zijn voor de ontmoeting met God. Ze blijven beneden staan. En als het dondert en bliksemt en alles gebeurt, zijn ze bang. Nou, hier op zee dondert en bliksemt het waarschijnlijk ook op een bepaalde manier. Geestelijk en letterlijk. En toen zij hem zagen lopen, ik ga terug naar Markus 6, vers 49. Dachten zij dat het een spook was. En ze schreeuwden luid. Want vers 50, alle zagen hem en raakten in verwarring. Deze ontmoeting is een ontmoeting die je meerdere malen ziet. Als een engel komt, misschien heb je het gelezen in de Adventtijd. Vrees niet, ik ben met je. Letterlijk staat hier, vrees niet, ik ben. Zo staat het er in de grond, ik ben. De naam van God wordt opnieuw uitgegoten over het volk. Ik ben. Heb goede moed. Wees niet bevreesd. Dat zegt hij. Hij staat op het water. Ik ben. Weet je wat zo bijzonder is? Als we kijken naar het boek Job. Dan is Job verlangen eigenlijk al in Job 9. Dat pak ik er even bij. Job 9. Dan zie je de toespraken van de vrienden, als het ware. Wat zo bijzonder is, dan geeft Job een antwoord aan Bildad. Op de argumenten, als waarom voor of God tegen te zijn. Dan beschrijft hij God. En in Job 9, vanaf vers 8, dan beschrijft hij God. En dat is zo mooi, dan zie je daar ook dit verhaal terugkomen. God, hij alleen, spant de hemel uit. En dan staat er, en hij treedt op de hoogten van de zee. Dan gaat hij verder, en hij maakt de grote beer, de Orion, het zevengesternte, de kamers van het zuiden. Hij doet grote dingen die niemand kan doorgronden. Wonderen die niet te tellen zijn. En dan staat er in vers 11, zie, gaat hij langs mij heen, ik zie hem niet. En dat is wat de discipelen ook overkomt. Ze merken het niet, ze snapten het niet. Gaat hij voorbij, ik merk hem niet op. Zie, neemt hij weg. Wie zal het hem laten teruggeven? Wie zal tegen hem zeggen, wat doet u? Kortom, God heeft het recht om ons in onze boten te laten. En te laten we zijn. God in al zijn heiligheid en almacht heeft het recht om te zeggen, beste mensen, je hebt zelf veroorzaakt. Jullie zijn zo terechtgekomen. Ik mag voorbij trekken in al mijn heiligheid, je zult me zien. En dan zit je nog steeds op die boot, dobberend op het midden van de zee, in de laatste nachtwaken. Maar dan komt het evangelie, vers 51, Markus 6, gaan we terug. En hij klom bij hen in het schip, en de wind ging liggen. En ze waren innerlijk volkomen buiten zichzelf. En zij verwonderden zich, want ze hadden bij het wonder van de broden niets begrepen. Omdat hun hart verhard was. Hier zien we het heilsplan gebeuren. Niet alleen de grazige weiden, maar ook hij leidt ons naar stille wateren. Want ik ben de goede herder. In Matthäus evangelie wordt nog een klein uitstapje gemaakt, een toevoeging gedaan. Namelijk is het nog Petrus die uit de boot stapt. Zegt, nou, kan ik ook. En het, uiteraard zakt hij naar beneden. En het is de Heer die hem uit het water moet grijpen, anders had hij verzopen. Dat staat er nog even tussen. Petrus denkt in al zijn grootheid, zoals wij vaak kunnen denken, nou, dat kan ik ook. Ik red mijzelf wel. Maar Petrus heeft geen geloof. Ze snapten het ook niet. Want vers 52 zegt, ze hadden niets van het wonder van de broden begrepen. Hun hart was verhard. Ze dachten misschien alleen in eigen belang. Als ik er maar wat aan heb. Als ik er maar beter van word. Als ik het maar kan doen zoals ik het wil. Hoe zou jouw reactie zijn? Hoe is onze reactie? Bij het voorbijgaan dreigen te gaan van de Heer. We zouden schreeuwen. Angstig zijn voor dood en verdoemenis. Schreeuwen, sidderen, verwarring. Hoe kunnen wij in het reine komen met God? Niet doordat wij uit de boot stappen, maar doordat God in onze boot komt. En dat gebeurt hier. Het evangelie in een notendop. De reactie zal vandaag niet anders zijn. Wanneer de Heere verschijnt in onze zondigheid. Heere, kom ons te hulp in onze misère. En de mensheid zal sidderen opnieuw bij zijn komst. Ja, als hij komt op de wolken, alles zal beven. Alles zal vergaan uiteindelijk ook. Maar zijn trouw blijft bestaan tot een eeuwigheid. Wij mogen hem herkennen als de Heer die komt. In eeuwigheid, in majesteit. En wij mogen horen, wees niet bevreesd. En vanmorgen mag het ook voor jou klinken, wees niet bang. Ik ben het. Ik kom in jouw boot. Heb goede moed. En beste mensen, deze mensen zoals ik beschreef, die voor het oog van de vijand het dis aangemaakt kregen, die hebben er wat aan om te horen. Wees niet bevreesd. En als ik nu om mij heen kijk in de maatschappij, dan kan ik bijna niet meer vertrouwen op politieke leiders, op voorkeuren, op mensen die roepen, op een groot bord met zich meedragen. Je suis Charlie. Jezus zegt, je ne pas Charlie. Je suis le pasteur. Ik ben de goede herder. Ik ben het. Wees niet bang voor wat er gebeurt om je heen. Wees niet bang, al staan er legers tegenover jou van Satan. En bedreig je aan alle kanten met wat er ook kan gebeuren. Ik ben het, wees niet bevreesd. En we zien het wanneer Jezus in de boot komt. De wind gaat liggen en de woorden van Job over hem die loopt op de wateren. En over hem die voorbij trekt en zal heersen. Job antwoordt ook tegen de aanklacht. Ook wij mogen antwoorden. En de woorden van Jezus heel serieus nemen in onze levens. Ik ben troost voor de mensheid. Engelenwoorden, wees niet bevreesd. Ik zal u leiden naar stille wateren. En ook al ging u door een dal. Het bijzonder is dat meer, waar ze over gingen, heel diep ligt. Dus dat ligt ook in een dal. En vandaar ook dat heel veel van die stormen daar menig keer konden plaatsvinden. Het dal van duisternis in de nacht. Ook hier weer opnieuw. Ik ben met u. Ik ben. En het blijft niet bij ik ben. Het wordt ik ben gekomen om. Dus als je de kern van Marcus zou moeten lezen, dan staat dat in hoofdstuk 8 vers 31 iets later. En daar staat namelijk heel duidelijk wat het argument ook is van Marcus om het duidelijk te maken. En namelijk datgene wat Jezus zelf onderwijst. En dat staat in hoofdstuk 8 vers 31. En ik denk dat ook de kern vormt van Marcus. En hij begon het te onderwijzen dat de Zoon des Mensen veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden. En gedood worden en na 3 dagen opstaan. Dat moest gebeuren. En daarom hadden zij, was misschien ook wel het hart van de discipelen verhard. Begrepen ze het misschien ook niet. Hoe, wat en waarom. Maar er moest gebeuren wat gebeuren moest. En vandaag mogen wij als de verlosten van het kruis dit verhaal zien en aanschouwen. En met diep ontzag en eerbied voor Gods woord en zijn heiligheid. Aanschouwend dat hij in onze boot is gekomen. En dus de vraag, heb jij het begrepen vanmorgen? Heb jij het begrepen dat Jezus de goede herder is? En dat in alle politieke en maatschappelijke tumult van deze wereld, wij moeten wachten, niet tot wij uit de boot gaan, dat hij aan boord komt. En hij is aan boord gekomen. En we hebben gezongen, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En dan zit je in de vierde nachtwaken van je leven. Al zitten we in de vierde nachtwaken van Gods heilsplan, voordat hij komt. Het is niet te laat. En de vraag vanmorgen, waardoor laat jij je nou werkelijk leiden? Door wat de maatschappij zegt? Door wat media te vertellen hebben? Door ook met een bordje al rond te lopen, je suis Charlie? En oh, wat zijn we met elkaar eens? Jezus laat hier niet zien dat hij een soort superman is. Die met zijn vingers knipt, ah, hier een wondertje, daar een wondertje. En kijk, ze geven mij vanzelf alle eer. Daar gaat het Jezus niet om. We lezen in Markus 8 vers 1 dat hij gekomen is om de leidende dienstknecht des Heren te zijn. Lang voorzegd door de profeet en door de schrift. Het gaat hem niet om de eer. Het gaat om de eer van de Vader. Opdat hij eerherstel zou krijgen. Dat alles wat leeft zich zou buigen voor God de Vader. Want iedere tong zal beleiden dat Jezus Heer is. En daarvoor zal de mensenzoon sterven. Maar zal de mensenzoon ook opstaan uit de dood. En dat is gebeurd. Hij leeft. En zo roept Jezus ook in deze wereld. Heb toch goede moed, mensen. Ik ben er voor jou gekomen. Om jou niet verloren te laten gaan aan die boot in de vierde nachtwaken. Maar om je eeuwig leven te geven. Door mijn verlossing. Door mijn sterven aan het kruis van Golgotha. Zo spreekt Jezus ook tot jou vanmorgen. Hoe sta je ervoor? Wat doe je zelf? Laat je niet leiden door de omstandigheden. Wees niet angstig om Jezus op te zoeken, omdat je eerst nog een aantal andere dingen moet regelen, voordat je in de groene weide gaat zitten. Maar laat je maar voeden voor het oog van de vijanden. Want Jezus is meer dan overwinnaar. Amen? Daarom. En daarom mogen wij dat ook doen met elkaar. Daarom mogen we avondmaal vieren. Te midden van wat er gebeurt, mag je ook aangaan als je Jezus beleidt als jouw verlosser. Niet als je vriendje in je broekzak. Maar als je verlosser. Als hij die het voor jou gedaan heeft. Als hij die in onze boot gekomen is. Als hij die mijn leven weer uit de doodsheid van de zee gevist heeft. Daar kan ik razend enthousiast van worden. Ik hoop jij met mij. Want dat vormt de kern. Het is zo mooi dat God ook hier weer doorheen spreekt. Dat hij denkt, ja, ik denk dan wel eens terug aan de verhaaltjes van de zondagschool. Ik ben blij dat ik ze geleerd heb van mijn ouders. Maar wat een diepgang zit er dan in. Als je de rijkdom van Gods woord zo mag bestuderen. En altijd iedere keer mag kijken vanuit het oog van de verlossing. En dan spreekt God zo actueel. En ik kan me zo voorstellen dat, ja, dat die mensen waren gaan rennen naar de andere kant van het meer. Om meer te horen. Om nog enthousiaster te zijn. Ik zou erbij geweest zijn. Als dit lezen, als dit te horen. Wat had ik graag aan zijn voeten gezeten. Maar wat ben ik dankbaar. Dat het woord vandaag de dag nog steeds onder ons is. Dat hij door zijn geest levend maakt. Dat hij door zijn geest zijn troon vestigt. Zijn koninkrijk vestigt op aarde. Wacht niet tot de vierde nachtwaken voorbij is. Laat Jezus aan boord. Ik vind het prachtig. Ik had hem eigenlijk laten willen zingen. Maar de liturgie was te laat. Van Psalm 146 vers 2 en 3 in de oude berijming staat. vest op prinsen geen vertrouwen. Waar men nimmer heil bij vindt, zoudt ge uw hoop op mensen bouwen. Als Gods hand hun geest ontbindt, keren zij tot de aarde weer, storten met een aanslag neer. Wat actueel zijn deze woorden. Ze storten met een aanslag neer. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Hij die door de nood gedreven, midden op die zee verkeert, zich tot hem om troost begeeft. Die zijn hoop in het hachelijk slot vestigt op de Heere, zijn God. En die God wil ik eren. Die God wil ik dienen. Die God wil ik volgen. Doen jullie mee? Amen. Zullen we de Heer danken? Heer onze God, wat mogen we onder de indruk raken van uw heilige evangelie. En soms lijkt het simpele woorden en een knip, Heer, voor een wonder hier en een knip voor een wonder daar. Maar uw evangelie klinkt door. U laat zichzelf niet zien door de grootheid zoals wij mensen dat willen manifesteren. U laat zien dat u de goede herder bent, die werkelijk zorgt voor zijn schapen, die zijn leven geeft door zich op de zee te bewegen, in onze doodsheid en ellende te komen om ons te verlossen. Heren, wat zijn wij soms dan eigenwijs, om zelf onze levensbootjes wel te willen besturen, om zelf wel, ja, zorgen voor wat we nodig hebben, twijfelen wanneer we aan 200 schellingen niet genoeg hebben. Vergeef ons ons ongeloof, Heren, en kom ons ongeloof te hulp. Dank u wel, Heren, dat u het gezien heeft. Dat u vanaf uw heilige berg in de hemelen gezien heeft dat wij zo aan het dobberen waren en nog steeds misschien wel aan het dobberen zijn. En Heren, ik bid zo voor die mensen die worstelen, die nog steeds hun eigen scheepje willen besturen. O Heren, grijp toch in nu het nog kan. Heer, en raak de harten van mensen aan diep met uw geest. Dat mensen mogen zien, Heer, dat ze het zelf niet kunnen. Maar dat het volledig genade is uit uw hand. O Christus, wij belijden u, Heer, als Heer van ons leven. Als Heer van de mensheid. En zoals in het begingebed al genoemd hebben, Heer, de aarde die bloedt uit duizenden wonden, staat in brand. Heer, we zijn geschokt door wat we zien en wat we horen. Heer, wat er gebeurd is. O Heer, kom toch spoedig terug. En roep hen die geroepen moeten worden. En mag ook deze gemeente en wij persoonlijk in onze omgeving getuigen zijn. Niet hoe goed wij zijn, hoe perfect wij als christenen kunnen leven. Maar als geredde zondaren. Dat we zo te boek mogen staan. Opdat we te mogen vertellen hoe Christus ons gered heeft uit onze ellende. Dat wij getuigen mogen zijn en heenwijzer naar Christus. Help ons daarbij. Daarbij hebben we de hulp nodig van uw geest. Die ons leidt naar uw waarheid. Heer, in die waarheid is een dwaasheid voor de mensen om ons heen soms. Voor de wereld. Maar wat u door de dwaasheid in mensenoog gedaan heeft, is hemelse wijsheid geworden. Leer ons meer en meer te leven uit uw woord en uw geest. Leid ons meer in uw waarheid. Houd ons dicht bij elkaar, verbonden door het kruis en de genade. En leer ons ook niet om op te staan naar anderen, om ons beter te voelen, maar een nederigheid en ootmoedigheid onze levens neer te leggen voor het kruis. Iedere dag weer, iedere dag opnieuw. En u richt ons op. En u brengt ons thuis naar het Bethsaida van het Nieuw Jeruzalem. Daar mogen we op weten en vertrouwen. Want u, Heer, loopt op de zee des doods. U vertreedt en vertrapt, Heer, de Satan. Heer, en u brengt ons veilig thuis naar het Jeruzalem. Wees ons zo tot zegen. Wij danken u. Amen. Amen. Luister naar de blijde boodschap. Laten we daarvan gaan zingen, van Gods liefde en genade, van ontferming en verlossing, door het bloed van Golgotha. Laat daar met een blij